Jeugdboekenheldenreunie. Vier vrienden. Het boek dat er nooit is gekomen. Gebaseerd op de boeken van Piet Prins. Bram van Zanten heeft een lange dag gehad. De ene vergadering naar de andere. De laatste tijd twijfelde hij of hij wel verder wil met deze kantoorbaan. Hij had vroeger zulke andere ideeën over wat hij later zou gaan doen. Daar viel een kantoorbaan zeker niet onder. Soms kan het leven echter heel anders lopen, waardoor je gedwongen wordt keuzes te maken die niet de keuzes zijn die je eigenlijk zou willen. Hij opent in gedachten verzonken de voordeur van zijn huis, pakt automatisch de post van de grond en legt deze op de tafel in de woonkamer. Straks maar even naar kijken. Zal er weer niets bijzonders zijn. Voordat hij zijn jas en schoenen uitdoet in de hal, gaat hij eerst naar de keuken, een kant-en-klaar maaltijd in de magnetron zetten. Terwijl hij wacht op het signaal van de magnetron die aangeeft dat de maaltijd klaar is, trekt hij zijn stropdas los en gooit hem op de bank. Maakt de bovenste knoopjes van zijn overhemd los en pakt de post. Folders, folders en nog meer folders. Hij moet toch eens zo'n ja-nee-sticker voor op de brievenbus bestellen. Verder de regiokrant en een blauwe envelop. Als hij de folders in de doos voor het oud papier gooit, valt er een envelop tussenuit. Hij wil het eerst laten liggen, zal van de postcode loterij zijn, maar pakt hem dan toch uit de doos. Het is een gewone witte envelop, niet van een bedrijf of iets dergelijks. De magnetron piept. Hij loopt naar de keuken om de maaltijd te pakken en scheurt ondertussen de envelop open. Hij gaat zitten op de bank in de woonkamer en eten. Gadver, weer die boerenkoolschotel. Deze is echt vies. Zou kijken of er nog meer in de koelkast liggen, want dan kunnen die weg. Hij is normaal niet van het weggooien, maar deze is echt niet te eten. Hij pakt de envelop van de tafel en opent hem. Er zit een kleurige dubbelgevouwen papier in. Voorop, uitnodiging reunie. Hey. Een uitnodiging voor een reunie van de universiteit misschien. Hij vouwt de uitnodiging open en ziet dan een collage van jeugdboekenhelden. Daarnaast de woorden: uitnodiging, jeugdboekenheldenreunie. Datum: 20 juni 2021. Tijd: 8 uur. Locatie: Dierentuin van Lotje. Vraag zo spoedig mogelijk doorgeven of je komt via e-mail pippilankaus@gmail.com, pinkeltje en pinkelotje@gmail.com. Wij hopen je te zien op 20 juni. Bram verschiet van kleur en staart voor zich uit. De uitnodiging glijdt uit zijn handen. Jeugdboekenhelden. Herinneringen dringen zich op. Herinneringen die hij zo heeft geprobeerd te vergeten. Een jeugdboekenheld is inderdaad geweest. Een van de vier helden uit de boeken van Piet Prins. Het laatste boek leek zo veelbelovend. Maar Piet heeft hem uiteindelijk nooit afgeschreven. Dat wat gebeurd was, had nooit moeten gebeuren. Het was een ongeluk. Maar wel een ongeluk met verstrekkende gevolgen. Bram wil er niet aan denken. Maar het lukte hem niet om gedachten aan de gebeurtenissen van die dag terug te dringen. Piet had hen de dag daarvoor verteld wat de basis van het nieuwe boek zou worden. En zo te horen kon het nog wel eens het spannendste zijn dat ze tot dan toe hadden meegemaakt. Jaap, Herman, zijn tweelingbroer Kees en hij hadden al vele avonturen beleefd die gelukkig altijd goed afgelopen waren, al hadden ze hun ouders wel grijze haren bezorgd. Voor dit avontuur hadden ze zich, in tegenstelling tot anders, op moeten splitsen. Jaap en Herman waren op onderzoek uitgegaan en Kees en hij waren naar de toren gegaan bij het Blauwe Meertje. Ze moesten daar op de uitkijk staan totdat Jaap en Herman naar hen toe zouden komen. De bedoeling was dat Kees en hij alle twee de toren op zouden gaan. Maar halverwege had Bram niet meer gedurfd. Sinds hij als klein jochie van een schommel was gevlogen op het moment dat hij op het hoogste punt in de lucht hing, had hij vreselijk veel last van hoogtevrees. Hij probeerde regelmatig zijn angst te overwinnen, maar tot nu toe was het niet gelukt. Kees had het oké gevonden om alleen verder naar boven te gaan. Bram had beneden gewacht tot hij Kees bovenop de toren zag. En Kees had wat rondgelopen en de omgeving in zich opgenomen. Hij had niets bijzonders gezien, maar dat kon nog komen. Zoals hij wel vaker deed, had hij wat baldadige trucs uitgehaald. Op zijn handen had hij rondgelopen tot hij zijn evenwicht had verloren en opzij was gevallen tegen de houten reling. Bram had op dat moment net even om zich heen gekeken toen hij de ijselijke gil hoorde. Omhoog keek en Kees nog net de laatste meters zag vallen. Zijn eerste reactie was ongeloof en verstijven. De klap op de grond schudde hem wakker. Hij rende naar Kees. Die lag in een vreemde houding op de grond. Bloed stroomde uit zijn hoofd. Bram zag dat hij met zijn hoofd op een grote steen terecht was gekomen. Zo snel als hij kon trok hij zijn shirt uit, terwijl hij afwisselend heel hard: "Help!" riep. en tegen Kees praten. Hij legde zijn shirt over de hoofdwond en probeerde op die manier het bloeden te stoppen. Hij durfde niet aan de rest van het lichaam van Kees te komen, bang iets onherstelbaar te beschadigen. Hij bleef "help!" roepen, hopende dat Herman en Jaap of iemand anders hem zouden horen en bleef ondertussen geruststellende woorden zeggen tegen Kees. Daar hoorde hij de stemmen van Herman en Jaap. "Ga hulp halen, ambulance!" schreeuwde hij zo hard hij kon. Jaap had direct rechtsomkeer gemaakt met zijn fiets en was met een topsnelheid naar de dokter in het dorp gefietst. Herman was bij Kees en Bram gebleven, verslagen wachtend op de komst van de ambulance. Nog geen 20 minuten later was de ambulance er en hadden ze Kees meegenomen. Het was helaas al te laat geweest. Kees had het niet gehaald. De eerste dagen had Bram alleen maar in bed gelegen. Hij kon niet eten, niet slapen. Zijn ouders maakten zich, naast een onvoorstelbare verdriet om Kees, grote zorgen om Bram. Kees en Bram waren echt een twee-eenheid geweest, zo hecht als alleen tweelingen kunnen zijn. Bram wilde de waarheid niet tot zich door laten dringen, totdat hij, door de huisarts en zijn ouders gedwongen, bij het graf had gestaan. Hij hoorde de woorden van de dominee en langzaam kwam het besef. Kees was dood. Ze zouden nooit meer samen. En met het besef kwam het schuldgevoel. Als hij mee naar boven was gegaan, was het nooit gebeurd. Het was zijn schuld. Hij had daar in dat graf moeten liggen. Hij had het verdriet van zijn ouders gezien en stopte zijn verdriet weg. Hij moest nu zorgen voor zijn ouders. En zo was het de afgelopen jaren gegaan. Hij had er alles aan gedaan om te zorgen dat zijn ouders nooit zorgen om hem hadden. Het schuldgevoel was echter gebleven. Ook nadat zijn ouders en anderen hem meerdere malen hadden verzekerd dat het een ongeluk was. Dat hij dit nooit had kunnen voorkomen. Tot hun dood hadden zijn ouders hem aangemoedigd dat te doen wat hij wilde en niet in de schade van Kees te blijven staan. Maar ze hadden hem niet kunnen overtuigen. Bram had Jaap en Herman voor het laatst op de begrafenis gezien. Zij herinnerden hem te veel aan het gebeurde en al hun toenaderingspogingen had hij afgewezen.